goedenavond, gemeenteleden, gasten en iedereen die met ons meeluistert. U bent vanavond van harte welkom in deze dienst waarin dominee Van den Berg uit Bedum zal voorgaan. Volgende week hoopt dominee op het hof voor te gaan. Ons aanvangslied is Psalm 84, de versen 1 en 2. En namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Stil voor God. Onze hulp is van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, voor Jezus Christus zijn Zoon en van de Heilige Geest. Amen. Vanavond gaan we het hebben over Psalm 15. Ik heb onder de dam in mijn eigen gemeente een serie over de psalmen. En vorige week zondagavond hebben we Psalm 15 gehad. En ik dacht, ik zal hier ook gewoon Psalm 15 meenemen. En om die psalm goed te laten landen in ons hart, in ons geheugen, gaan we eerst ook gewoon zingen. De psalmbereiding. Psalm 15, 1, 2, 3 en 4.
Thank you.
Zullen wij nu samen ons geloof blijden in de Heere God, in Vader, Zoon en Heilige Geest. En dan zingen we aansluitend een lied van toewijding. Dat is lied 886. Abba Vader, u alleen, u behoor ik toe. 886 naar de geloofsbelijdenis. Zullen we nu voor zover mogelijk gaan staan? In gemeenschap met de kerk van alle tijden, van alle plaatsen, doen we nu belijdenis van het algemene en ongetwijfeld christelijk geloof. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in de hel, en op de derde dag is opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, zittende aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonde, opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Zullen we nu samen God vragen om zijn zegen, om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Vader, u behoren wij toe, u alleen. U kent ons helemaal, u hebt ons geschapen. Wij zijn van u met heel ons hebben en houden. En wij loven en prijzen uw heilige naam, want u bent goed, en zuiver en rechtvaardig. Onkreukbaar. Als u iets zegt, is dat het waar. Als u iets belooft, komt het altijd voor elkaar. En wij hebben vanavond het woord voor ons liggen. Uw woord. Het betrouwbare, zuivere woord van u. En wij vragen u of dat vanavond ons hart zal leiden en richten. Wilt u ons daardoorheen aanspreken? En dat hebben wij nodig, Heren, want onze woorden zijn lang niet zo betrouwbaar zoals uw woord betrouwbaar is. Ons hart is niet zo zuiver als uw hart zuiver is. En we vragen u daarom vanavond ook om vergeving en vernieuwing van ons hart en van ons leven. En of u ons de Heilige Geest wilt geven, vraagt u in het luisteren, maar ook in heel ons leven, dat uw geest ons leven zuivert en heiligt. Heilige Geest, komt u in ons midden. Jezus Christus, maakt u ons aan uw beeld gelijk. Zegen ons zo vanavond hier in de kapel in Tjuchem. Gebruikt u deze kerkdienst voor het groter laten worden, het laten groeien van uw koninkrijk en voor de vermeerdering van uw lof, de lof op u. Heer, wij vragen om uw zegen voor degenen die hadden kunnen zijn, maar geen zin hadden. We vragen om uw zegen voor degenen die zijn verhinderd vanwege hun leeftijd, hun gezondheid, gezin of bedrijf. Heer, wij vragen uw zegen tot hen. Zegent u zo ons allen en breidt uw rijk uit. Zo vragen we dat niet om ons, maar in de naam van Jezus, uw Zoon, onze Heer. Amen. Zoals gezegd in de serie Psalm en onder de naam Psalm 15 is vanavond in Tjuchem ook Psalm 15. Ik gebruik u onder de naam eigenlijk altijd de herziende Statenvertaling en die zal ik vanavond ook lezen. Een psalm van David. Heren, wie zal verblijven in uw tent? Wie zal wonen op uw heilige berg? Hij die oprecht wandelt en gerechtigheid beoefent, die met zijn hart de waarheid spreekt, die met zijn tong niet lastert, zijn vrienden geen kwaad doet en geen smaad jegens zijn naaste op de lippen neemt. In zijn oog is de verworpene veracht, maar wie de Heere vrezen, eert hij. Heeft hij gezworen tot zijn schade, zijn eed verandert hij evenwel niet. Zijn geld leent hij niet uit tegen rente, een geschenk ten nadele van de onschuldige aanvaardt hij niet. Wie deze dingen doet, zal niet wankelen voor eeuwig. Ik heb ook een aantal schriftgedeelten uit het Nieuwe Testament, of eigenlijk gaat het alleen om om Johannes' evangelie. Daarvan is het eerste hoofdstuk, vers 14 tot en met 18, daarna 14 vers 1 tot 3 en tenslotte nog een vers uit hoofdstuk 17, namelijk vers 24. Maar eerst hoofdstuk 1 vanaf vers 14. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen, hij was het van wie ik zei, hij die na mij komt is voor mij geworden, want hij was er eerder dan ik. Goed, en uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen en wel genade op genade, want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien, de enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Bladeren verder naar hoofdstuk 14. Vanaf vers 1. Laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. Dan 17, vers 24, dat is in het zogenaamde hoge priestelijke gebed, eigenlijk het afscheidsgebed van Jezus. Daarin legt hij eigenlijk ook van zijn verantwoording af aan zijn vader. En hij legt zijn leerlingen terug in de handen van zijn vader. En één gebedzin is in vers 24. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn die u mij gegeven hebt. Opdat zij mijn heerlijkheid zien die u mij gegeven hebt. Omdat u mij hebt lief gehad voor de grondlegging van de wereld. Hier eindigen onze schriftlezingen voor vanavond. Er stond in hoofdstuk 1 vers 18 dat Jezus Christus de naam of het zeg maar, wezen, de heerlijkheid van de Vader heeft ontvouwd of heeft uitgelegd, heeft laten zien of aan ons heeft geopenbaard. En het volgende lied gaat over de naam van God. Ik zal er zijn. Eigenlijk is dat ook een uitzingen van de naam van God. Ik zal er zijn. Een lied van de Sela. Straks een antwoord op de preek zingen op Psalm 139 vers 14. Psalm 139 vers 14 na de preek. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Het is een van de grootste vragen in de samenleving van ons land. Wie mag er in ons land als vreemdeling komen en ook blijven? Wie krijgt de verblijfsstatus? Hierover struikelen kabinetten. Ontstaat er verdeeldheid in een plaats, in een land. Er worden spandoeken opgehangen. Er wordt brand gestoken. Of er is aan vuur gemaakt. Brand gesticht. En er ontstaan onveilige situaties. De vraag verdeelt onze samenleving heel diep. In de kern gaat de vraag niet over ons. Wij mogen blijven. Dit is ons land. Hier zijn wij groot geworden. En daar geen mens die ons dat recht ontneemt. Het gaat niet over ons. Het gesprek gaat over de vraag of een ander hier mag komen. De psalm stelt de vraag: wie mag wonen bij God? Op Gods heilige berg. Eigenlijk kun je zeggen misschien in het land van God. Wie mag in zijn tent, staat er dan, als vreemdeling verblijven? Zo staat het letterlijk. Stellen wij onszelf eigenlijk wel eens die vraag. Of je mag wonen uiteindelijk bij God. Als het zover is. Als ik kom te sterven. Als ik u ontmoet. Droogt God dan ook onze tranen van onze vlucht hier op aarde? Of komen we er niet in? Voor sommige gelovigen is dat een grote vraag. Is het echt iets zwaars? En ze kunnen soms een leven lang hiermee strijden. En soms in het uiterste ontstaat er licht. En soms ontstaat er ook geen licht. Maar meestal lijkt het alsof die vraag helemaal geen rol speelt. Natuurlijk, dat is ons land. Dat is onze heilige plek. Zijn wij niet gewoon de kinderen van God? Of heeft God ons er niet zelf toe uitgenodigd? Gewoon krachtens onze geboorte, denk wel bijna, is het van ons. Geen vreemdelingen, maar wij zijn het volk van God. Als één volk op aarde dat mag zeggen, is het Israël. De kinderen van Jacob. God heeft het letterlijk tegen hen gezegd dat zij het uitverkoren volk van God zijn. Dat zij mogen wonen in zijn land en dat zij op zijn heilige berg mogen komen. Zij als collectief hadden het recht om bij God te horen. Het is een geschonken recht, maar het is wel een voorrecht dat inderdaad gegeven is. En toch. Psalm 15 stoort dat automatische, dat vanzelfsprekende. Stelt een vraag dus, wie mag wonen bij God? Wie vindt bij God onderdak? Krijgt een status bij God, een status houden? Dat is een rare vraag. Zij horen toch bij God? Het was toch helder? In de voorhof van de tweede tempel hadden ze zelf een zeg maar waarschuwingsbord opgebracht of aangebracht. Heidenen mogen niet verder, anders zullen ze worden gedood. En zij konden wel verder. Maar de vraag klinkt wel aan hen, aan Joden. En die vraag bevatte ook nog een aantal ontregelende elementen. In vers 1 staat er eigenlijk letterlijk: wie zal als vreemdeling bij u verblijven? Hier schuilt er iets in van het onvanzelfsprekende. Het is geen geboorterecht. Er staat ook: het is uw tent. Het is niet ons bezit. Zoals wij trouwens ook soms kunnen spreken over onze kerk, onze gemeente, onze club. En onze club gaat ook nooit verloren trouwens, maar het is Christus gemeente, Christus kerk. En er staat dan ook nog eigenlijk met een streepje eronder, uw heilige berg. Daar zit ook iets in, je bent niet zomaar thuis op een plek van heiligheid. Hoe luidt het antwoord? Wie mag bij God wonen? Wie wil God binnen hebben? De psalm legt het uit. Het geeft een mooie omschrijving van mogelijke bewoners van de heilige berg van God. Je zou een beetje hopen op een checklistje, dat je even die vinkjes kunt hebben. Hè? Dat je zo vaak in de kerk zit, zoveel geeft, zoveel procent geeft. En dat je de 's morgens ook al even aandacht hebt voor God. En dan 's avonds bij het afsluiten ook. Dat je daarvoor naar Kring gaat en dat je hier dan s'avonds ook nog weer zit in Tjuchem. Dat is wel een mooi checklijstje. Het ziet er best goed uit. Zoals Israël ook kon zeggen, ja, maar wij gaan wel 3 keer in het jaar vanuit heel het land omhoog naar Jeruzalem. En we zitten ook in de synagoge. En zo geven ook wij aan God. En we brengen trouwens ook offers. En ja, dat is allemaal ook niet gering. Het is geen checklistje. Het gaat niet om de vraag zozeer, nee, zeg maar, hoeveel je gedaan hebt. Het is meer de vraag wie jij bent. In de versen 2 tot en met 5 klinkt dat eigenlijk. Het begint met oprecht wandelen. Wandelen is eigenlijk wel een prachtige omschrijving van het leven. Dat is niet een bepaalde staat of toestand. Dat geeft meer aan dat het leven een bepaalde richting is, dat je ergens heen gaat. En dat geeft wel iets aan, en je ziet in het Oude Testament ook vaak dat het gaat om het wandelen in het spoor van Gods geboden. En dat is dan inderdaad niet het checklistje, maar dat je Gods geboden gebruikt als een richtlijn om je leven in te vullen. Om in een bepaalde richting te gaan. Dus dat woord, het werkwoord, zeg maar wandelen, raakt meer aan de richting van je leven. Niet precies hoeveel je gedaan hebt. Hoe vaak je iets gedaan hebt, hoe grondig je iets gedaan hebt. En er staat ook nog bij, oprecht. En dat oprechte geeft iets aan van je hart. Met welke gezindheid je de dingen doet. Het is de vraag of je dat met een volkomen hart doet. Ik merk aan mezelf, dat heeft u misschien ook wel, ook als je de goede gewoonte hebt om 's morgens met God te beginnen en 's avonds af te sluiten, dan kan het een riedeltje worden. Dat je even een stukje leest en dat je eigenlijk steeds hetzelfde zegt. Waar zit je hart erin? Is het oprecht of is het inderdaad even afvinken, dat heb ik ook weer gedaan. Het tweede gedeelte van die zin, die legt het nog verder uit eigenlijk. Degene die met zijn hart de, zeg maar, waarheid spreekt. Dat is ook weer iets van een soort karakter. Dat het gaat om je hart. Dus dat je dat van harte de, zeg maar, waarheid spreekt. Je kunt het ook weergeven met in je hart. Dat je in je hart de waarheid spreekt. Dus eigenlijk tot helemaal in het centrum van je hart het goede zegt. In en tegen jezelf. Dus als geen ander mens het ziet of hoort, hoe dat dan alsnog klopt. Dat je zuivere gedachten hebt over een ander. En je kunt nog iets zuivers zeggen, terwijl je in je hart eigenlijk heel iets anders verlangt, begeert. Of dat je eigenlijk heel chagrijnig bent, maar dat je met een vriendelijk gezicht toch iets goeds zegt. En dan de Psalm die zegt, ja, maar dat je ook in je hart, in je innerste, in je zeg maar innerlijk, het goede spreekt. Het gaat dus om je gedachten. Hoe dat die ook kloppen. En in vers 4, dan komt dat hart ook nog wel eventjes naar voren. Het zit dan meer in hoe je je blik hebt op de andere mensen. Het gaat eigenlijk een beetje over zeg maar welke vriend je hebt, wie je goed vindt. Zeg mij wie je vrienden zijn en ik zal zeggen wie jij bent. Of je in de hoek staat van de zondaren of in de hoek staat van de mensen die de Heren vrezen. Het gaat dus om je hart. Het gaat ook over je mond. Hè, dat is dat je niet lastert. In vers 3. Degene die met zijn tong niet lastert. Het is misschien ook al in iets kleins, hè. Echt lasteren, dat is nogal wat. Maar een beetje robbelen. Beetje een twist erin brengen die net niet helemaal leuk is. Maar ja, dat is ook niet heel erg, toch? Zeg maar, je gebruikt iets om een andere tikje omlaag te halen. Zodat jij ietsje omhoog kunt. Gebeurt toch? En straks misschien nog wel. Goed, heb je ook gehoord dat? En je praat zomaar in een bepaalde richting. Het zit zo ingesleten als een gewoonte, want we praten ook graag, toch? En goed, iets anders is, dat gaat ook met je mond. Het gaat over zweren. Een overeenkomst afsluiten. Je woord is je woord. En je gaat niet een beetje proberen onderuit te kruipen als het niet helemaal zo lekker uitkomt als dat je had gedacht. Zelfs als jouw eet jouw schade toebrengt, dan sta je gewoon voor. Ik heb ja gezegd, dus ik zal ervoor gaan. En geen gesoes. En geen gedraai, het is gewoon ja is ja. Dat zit ook al een beetje in de Groningerse, zeg maar, vind ik. Maar het is misschien wel goed om zo nog eventjes voor jezelf in de spiegel te kijken. Het gaat ook over je gedrag. En dan vooral ook eigenlijk weer hoe je gedrag, hoe dat... Dat is eigenlijk ook een uitvloeisel van je hart. Dat geldt dan ook hoe je praat, maar ook hoe je handelt. Het gaat om hoe je omgaat met je mensen, of met je vrienden. Dat is de tweede regel in vers 3. Zijn vrienden geen kwaad doet. En dan in vers 5, daar schrikken wij denk ik een beetje van, dat je geen rente mag vragen aan je, als je een lening geeft. Het is een beetje zo, dat in het Oude Oosten dat geldt überhaupt nog een andere functie. Dat was echt alleen een hulpmiddel om handel goed voort te kunnen laten rollen. Geld, dat was nog niet een intrinsiek iets om geld mee te maken. En het was eigenlijk zo dat als je iemand leende, als je je broeder leent, is dat gewoon eigenlijk haast een gift. Het gaat erom om een ander weer op gang te helpen. En als je rente ging rekenen, dat staat ook een beetje zwaarder, dat het gaat om zeg maar woekeren, dan wil je eigenlijk het voordeel halen uit die rente. Dus je gaat de ander niet helpen, nee, je geeft hem geld om te kunnen melken. Zoals dat soms ook al gebeurt bij financiële zeg maar instellingen, die geef je een lening. Wel makkelijk soms, maar het gaat hen om geld maken. Als je net doet alsof je helpt, en het gaat eigenlijk om jezelf, dan zit er iets niet goed. Dan gaat het jou niet om die ander, dan gaat het je eigenlijk weer om jezelf. Dan klopt je gedrag niet. En ja, dat laatste zinnetje over dat geschenk, dat snap ik wel. Dat je niet jezelf laat omkopen. Ja, het gaat dus om een integer mens, een mens uit één stuk, iemand die vanuit zijn binnenste het goede denkt, het goede zegt en het goede doet. Die in alles oprecht is, die zichzelf niet zoekt, maar het goede, het waarachtige en er ook werkelijk wil zijn voor een ander. Alleen zulke mensen verdraagt God na zich, verdraagt God op zijn heilige berg. Als die zuivere oprechtheid er niet is in je bestaan, ontstaat er steeds kortsluiting. God die verdraagt geen enkel spoor van leugen. Leugen komt ook echt van de Satan vandaan. Satan heeft een beetje zo dat roddelen gedaan over God. Of eigenlijk nog iets erg, heeft hem echt gelasterd. De Satan zei, nee, God hè, die is niet goed. Hij misgunt jullie het eeuwige leven en het aan hem gelijk zijn. En dat heeft zoveel ellende veroorzaakt. Heeft mensen zo opgezet tegen God. En daarnaast er zoveel ellende uit voortgekomen. In de harten van mensen die uit elkaar getrokken werden. Zelf ook leugens gingen gebruiken. En in de omgeving. En God, die haat de leugen. Die haat het onwaarachtige. Die kan dat, die onwaarachtigheid niet op zijn heilige berg hebben. Het geldt ook andersom trouwens. Hè? Alleen mensen die zo zijn, kunnen het uithouden bij een God die zo zuiver is. Je schaamt je continu. Je schaamt je continu naast God als jouw hart niet zuiver is. Als jouw woorden niet kloppen. Je voelt je steeds verschrompelen. Daar gaat het om. Hoe dat jouw leven bij God past, om het bij hem te kunnen uithouden en andersom. Dat je goed past in die cultuur van God, dat je daar goed kunt integreren. In het rijk, het land van God. Gaat dat lukken? Komt u de drempel over? Als u daarvoor staat? Ziet u dat een beetje zitten? Hebt u een goed verhaal daarbij? Iedereen liegt wel een keer, toch? We roddelen wel eens. En het ergste is dat het ook niet even een slippertje is, maar het komt ook wel gewoon steeds op in ons. Er zit een bron en die welt dat steeds in ons op. En daardoor raak je oprechtheid steeds kwijt. Dan houdt God het niet zomaar met ons uit. En wij kunnen het soms al niet uithouden met een ander mens die leugens verspreidt en voor je gevoel erg onoprecht is. Een soort mate van onoprechtheid, dat valt nog niet zo heel erg op, want we doen het zelf ook en dat is allemaal een beetje smoesig. Maar soms springt het er een beetje uit en dan, als jou dat treft, dan is het wel klaar. Dan is het ook gewoon afgelopen. Goed, als iemand jou een keertje heeft bedrogen, is het ook sjoes. Dat is waar. Of er moet wel heel veel gebeuren om dat weer een beetje op te spitten en naar op te ruimen. Dat het echt een beetje weer klaar is. Maar zodra het vertrouwen geschaad is, dan hoef je die ander niet meer. En zelfs het uithouden met jezelf, dat valt niet altijd helemaal mee. Als je erachter komt dat je weer een keer met je tong, met je mond, iets verkeerds hebt gezegd. Psalm 15 legt de lat dus hoog. En niet zonder reden. We komen niet binnen, we kunnen niet bij God komen, we krijgen geen verblijfstatus. Maar God wil het wel. Het is zelfs het hartstochtelijk verlangen van God dat mensen op zijn heilige berg komen en daar zijn. En je hoort dat in Johannes 17 vers 24 ook. Dat is eigenlijk een van de laatste vragen van Jezus aan zijn vader hier in zijn aardse leven. Ik wil dat mijn vrienden ook straks bij mij zijn. In mijn heerlijkheid. En als je in de heerlijkheid van Jezus komt, is dat niet dat je dan alleen maar mag kijken naar zijn heerlijkheid. Nee, die heerlijkheid gaat dan ook die vrienden, die leerlingen, die de vader aan hem gegeven heeft, helemaal doortrekken en even heerlijk en mooi en eerlijk en zuiver maken. Hoe is dit mogelijk? Niet omdat God de lat laag legt, hij kan niet veranderen en dat is ook goed ook, want anders zou het nooit ophouden. Maar wij mensen kunnen wel veranderen. God kan ons veranderen. En dat begint met zelfinzicht. Om je scheefheid in te zien. En daarvoor hebben we het woord van God nodig. En Psalm 15 helpt ons daar al bij. Die is daarvoor bedoeld. Maar God heeft gezegd, ik zal het nog veel helderder maken voor de mensen op aarde. Ik kom zelf. In Jezus Christus. En dan staat er in hem, hebben wij de heerlijkheid van God gezien. De heerlijkheid is dus iets van die onkreukbare zuiverheid. Om die zuiverheid te laten zien is Jezus op aarde gekomen. Daarom is hij onder ons gekomen en heeft hij de heerlijkheid van God geopenbaard. Zijn zuivere oprechtheid en zijn eerlijkheid. En je ziet dus ook overal in het evangelie, als Jezus komt, dat er iets gebeurt. Er zit altijd iets in van ontmaskering. En sommige mensen zijn opgelucht. Eindelijk van mijn leugens af. En andere mensen worden toch zo chagrijnig, die trekken zich terug van hem en ze hoeven hem niet. Ze kunnen dat zelfinzicht niet aan. En dat is natuurlijk eeuwig zonde. Er is ook dus nog iets meer nodig. Het is niet alleen dat je het even ziet. Je moet ook het vertrouwen hebben dat diegene die jou aan het licht trekt, jou niet verplettert. Stel je voor, hè, dat we hier in de kerk één voor één naar voren zouden lopen en onze geheimpjes en roddeltjes en gedoetjes allemaal even zo zouden uitspreken. Dat is toch doodeng. En als er nou iemand is, dat is God zelf, die dwars door je heen kijkt, dan heb je of de neiging om te vluchten, of om je aan hem over te geven. En het mooie is dat als het gaat om de glorie van God die Jezus heeft geopenbaard, dan zit daar een prachtige geschiedenis achter. Dan gaan we even terug naar Mozes. Mozes, die heeft in een enorme crisissituatie van het volk aan God gevraagd: mag ik uw heerlijkheid zien? Mag ik zien wie u bent? En God heeft toen gezegd: je kunt me niet zien, maar ik maak een plaats voor jou en dan zal ik langs je heen trekken. En zo gebeurt het. Er is iets heel speciaals geweest en dan trekt de Heer aan hem voorbij en dan ziet Mozes de heerlijkheid van God niet, maar hij hoort het eigenlijk wel. De Heer, God, trouw, barmhartig, genadig, geduldig, langmoedig, hij die de ongerechtigheid vergeeft. Dat is eigenlijk helemaal het uitzeggen van de glorie van God. Zo is God. Dat is zijn wezen, dat is zijn heerlijkheid, dat is die zuivere onkreukbaarheid, maar het is dus uiteindelijk brandende liefde voor mensen. En Jezus heeft dat laten zien, de heerlijkheid van God aan mensen. En als je over je eerste schrik heen bent, je kijkt een beetje verder, je kijkt in de ogen van Jezus en je ziet zijn liefdevolle trouw, zou je het dan aandurven om je hart voor hem open te leggen? Hier ben ik. Hier sta ik voor u. God heeft die naam gegeven, heeft Jezus gestuurd om een genadige ruimte te trekken, zodat wij aan het licht kunnen komen. En eigenlijk staat dat trouwens ook al wel in Psalm 15. Psalm 15 die is bedoeld voor het opgaan naar het huis van God, zodat je je realiseert, eigenlijk kan dit niet. En het eerste in de tempel is een altaar. Voor de zonde, om een zondoffer te brengen. En ook om brandoffers te brengen. Die geven aan dat helemaal wat volkomen je aan God geeft. Dat geen spoortje van twijfel meer is, dat God je helemaal mag hebben. En in Jezus Christus is dat volkomen zichtbaar. Want Jezus is zelf inderdaad ook dat zondoffer. Zie je het lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt. En hij heeft zichzelf volkomen toegewijd aan God. En hij trekt ons naar het licht, omdat hij de onzuiverheid van ons wegneemt en wegdraagt. Zodat wij niet door die waarheid worden verpletterd, maar worden bevrijd. Zodat we kunnen leven voor het aangezicht van God. Zodat je niet in schijnheiligheid, krampachtig, het masker voor moet houden. Zodat God niet ziet. En het is trouwens ook dwaas, hè. God ziet het toch al. Dus geef jezelf maar gewoon over aan God. Want eenmaal komt de dag dat je aan de grens komt. Dan komt je leven ook aan het licht. In ieder geval ook voor jezelf. En voor God. Heel je gedrag. Al je gedachten. Al je woorden. Je kleine leugentjes. Je grote leugentjes. Je roddeltjes. De blikken van je ogen. Hoe je verlangen je leven heeft gestempeld. Vanavond steekt Jezus zijn hand naar je uit. Hij raakt de leugen die je zelf vertelt aan. Je onwaarachtigheid, je donkere geheimen. En waar zit dat bij u, bij jou op vast? Heb je iets te belijden aan God? Misschien aan je geliefde, aan je vriend, aan je collega. Vanuit die belijdenis ontstaat de waarachtigheid in je hart. En niets is te gek of te groot voor hem. Hij heeft het ook allemaal al een keer gezien. Hij heeft het ook allemaal al gedragen. En als je de waarheid toelaat over jezelf, dan pas je bij God. Laat de leugen dan niet regeren in je leven, maar geef het aan hem diezelfde waarheid is, die voor jou gestorven is door de leugens van mensen. Geef het aan hem die je zozeer lief heeft, dat hij de Vader heeft gebeden dat jij bij hem zult zijn. Amen. Ik zal u voorgaan in gebed. Heer onze God, zuivere, waarachtige God en Vader, wij danken u voor uw hartstochtelijke liefde voor waarheid. Wij danken u voor uw hartstochtelijke liefde voor mensen. Wij danken u, Jezus Christus, dat u de weg, de waarheid en het leven bent. Dat u gekomen bent om de weg te openen naar de Vader. Dat u heen gegaan bent om een plaats voor ons te bereiden. En wij vragen u, werk uw waarachtigheid en zuiverheid uit in ons leven. Dan zullen wij ook een bron van zegen zijn voor de mensen rondom ons in een wereld vol onwaarachtigheid, vol onzuiverheid, vol leugens en bedrog. Laten onze woorden liefdevol zijn en gericht op het verspreiden van de goede naam, van de goede reputatie van onze naasten. Geeft u dat wij niet zo ver zullen afzakken dat wij een ander omlaag halen. U geeft ons zuiverheid in onze belofte. Laat ons ja, ja zijn. Geef ons oprechte liefde voor onze naasten, ook om een ander te helpen. Heer, u kent in de grond ons. Ons hart ligt open voor uw aangezicht. Als er iets verkeerds in ons zit, wilt u dat dan ook aanwijzen en dat wegnemen. En ons helpen om daarin te veranderen en te groeien. Om meer en meer te gaan lijken op uw Zoon, Jezus Christus. Heer onze God, wij vragen u ook om wijsheid en inzicht om de leugens te doorzien die er in onze cultuur rondgaan. In het groot, hoe we in de de grotere leugens in de media, in de samenleving, de verhalen die er verteld worden over hoe je gelukkig wordt, soms ook over vreemdelingen, vluchtelingen. Heer, geeft u de regering ook wijsheid om daarin op een goede, rechtvaardige manier te handelen. En zo vragen wij u om waarheid, om gerechtigheid. Heer, wij vragen u ook om uw zegen over uw eigen woord, uw eigen waarachtige woord. Zegent u de voortgang daarvan. Zegent u daarom ook hier de kerkraad en de predikant Gerco op het Hof. Heer, geeft u kracht en vaart aan uw waarheid en breidt zo ook hier uw rijk uit. Heer, zie ons zo aan en hoort ons ook als we in een ogenblik van stilte onze eigen vragen en gedachten voor u neerleggen. In de naam van uw Zoon, Jezus Christus, die ons leerde bidden. Onze Vader, die in de hemel is, zij. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Ik heb wat gerommeld in de liturgie met het opgeven van gezangen en psalmen. Er stond eigenlijk psalm 84, 1 en 1. Dat klopt niet helemaal. En ik had eigenlijk als slotlied willen opgeven 263. Daar hebben we nog even over gecorrespondeerd met de organist. En dat is goed gekomen?
Oké.
Okay. Ja. Nou, mooi. Dus we gaan zingen als ons slotlied. Een prachtig, zeg maar, Engels lied volgens mij. In ieder geval qua, zeg maar, wijs, als ik dat goed heb. In ieder geval is het gewoon mooi lied. Gezang 263, maar u krijgt eerst nog gelegenheid om uw gaven te geven. Ga nu heen in vrede. Met u dragen de zegen van de Heer onze God. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.